Goed, we gaan weer beginnen met het tweede deel van de vier gelijkenissen die we vandaag aan het behandelen zijn in Matteüs 13. En we gaan weer lezen vanaf vers 44. Laat het stuk nog even lezen. Waar de Heer Jezus zegt: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in de akker, die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. We hebben gezien vanmorgen dat die schat ons wijst op het volk van Israël en dat de Heer Jezus heel de akker heeft gekocht om deze schat te kunnen verkrijgen. En hij heeft alles verkocht wat hij heeft. Hij heeft zichzelf in feite gegeven op het kruis van Golgotha. Zijn heerlijkheid en alles wat daarbij hoorde, het Gode even gelijk zijn, opgegeven. Maar dit is niet het enige wat hij koopt, die schat, waarvan hebben gezien dat hij dus waarschijnlijk uit 12 parels bestaat. En als je die schat nader gaat bekijken, dan koopt de Heer Jezus als de koopman in de tweede gelijkenis nog iets. En er staat: evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parels zocht. En hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Ja, de Heer Jezus heeft niet alleen zijn bloed gegeven voor het volk van Israël. Hij heeft ook het bloed gegeven voor die gemeente van eerstgeborenen, die we naast Israël in de Bijbel al vinden. Een gemeente vanaf Adam en Abel af. De gemeente van eerstgeborenen, van eerstelingen, waartoe vele Israëlieten ook gingen behoren. Je vindt dus diverse roepingen in de Bijbel. Diverse gemeenten in de Bijbel. Diverse geroepenen in de Bijbel. De gemeente van het lichaam van Christus vind je er. En die vind je hier niet. Maar ook die heeft de Heer Jezus gekocht. Die een bovenhemelse roeping heeft. Je vindt een gemeente van eerstgeborenen. Een gemeente van rechtvaardigen zijn dat. Die uit het geloof gerechtvaardigd zijn. En deze gemeente die vind je van Abel af. Die hebben deel aan een hemelse roeping. En daarna vind je nog een volk wat verkoren is, wat geroepen is. Namelijk een volk uit Abraham, Isaac en Jacob, de 12 stammen Israëls. En die vormen de gemeente van Israël. Het is onderscheid steeds die verschillende groepen. Maar met elkaar vormen die allemaal die schat. En ik heb u laten zien dat wij, of u nou naar Israël kijkt, of naar de gemeente van eerstgeborenen, of naar de gemeente van het lichaam van Christus, dat wij allemaal parelen zijn. Omdat het allemaal vastzit aan het lijden van de Heer Jezus Christus. Die alles wat hij had verkocht, om die akker met zijn schatten erin te kunnen kopen. En dan gaan we verder, vers 47. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugelijke werpt men weg. Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij dit alles verstaan? Zei hij tegen zijn discipelen. Zij zeiden tot hem: ja. Hij zeide tot hen: daarom is ieder schriftgeleerde die een discipel geworden is van het koninkrijk der hemelen gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. En het geschiedde toen Jezus deze gelijkenissen ten einde gebracht had, dat hij vandaar wegging. Wanneer eindigt eigenlijk de Heere Jezus hier zijn gelijkenissen? Nou, die eindigt hij in vers 53. En daarom wil ik met nadruk onderstrepen dat die gelijkenis die je vindt in vers 52 wel degelijk een gelijkenis is. Want er staat in 52: daarom is ieder schriftgeleerde die een discipel geworden is van het koninkrijk der hemelen gelijk aan. Het is een gelijkenis. Dat wordt vaak niet zo gezien. Want als u in de literatuur gaat kijken, in veel bijbelcommentaren, dan wordt er gesproken over de zeven gelijkenissen van Matthäus 13 of de 7 gelijkenissen aangaande de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat vind je altijd. De 7. Maar het zijn er geen 7. Het zijn er 8. En ook deze 8e, die is cruciaal, die hoort erbij en is wel degelijk een gelijkenis. Want de Heer Jezus zegt heel duidelijk dat hij iets vergelijkt. En voor degene die de Bijbelstudies hebben bezocht, ook de voorgaande keren, die hebben eigenlijk van mij ook al het bewijs gehad dat er 8 gelijkenissen zijn en geen 7. Want ik heb u een schemaatje gegeven waar er totaal dus 8 op stonden. En u heeft uit dat schemaatje ontdekt dat is een structuur. En het is eigenlijk Bullinger geweest in de 2 eeuwen hiervoor, in 1800 zoveel, die begonnen is om die structuren in de Bijbel te ontdekken. Dat vaak er in de Bijbel structuren zijn, dat teksten met elkaar te maken hebben. En u hebt wel misschien uit dat schemaatje ontdekt, dat je daar ziet A, B, C en D, en dat het daarna weer terugloopt met D, C, B, A. En dat de A's bij elkaar behoren, oftewel de eerste gelijkenis met de laatste, de 8e. En de 2e gelijkenis met de 7e, enzovoort. En die goddelijke structuren die je op deze manier in de Bijbel vindt, en ook in de Companion Bijbel, kunt u die structuren allemaal vinden. En de Companion Bijbel is ook nog steeds te koop. Je moet wel de Engelse taal machtig zijn, maar er staan die structuren allemaal in. En ik heb ook heel veel structuren nog in de afgelopen week op het internet gezet, op de website levendwater.org. Kunt u ook de appendixen vinden van de Companion Bijbel die ik allemaal heb ingetikt. Dat is een heidense karwei geweest, ik kan u dat zeggen. Ik heb er 200 moeten tikken. En mijn vrouw kan wel getuigen dat ik er avond aan avond aan avond aan bezig ben geweest. Maar goed, ze staan er nu op sinds afgelopen woensdagavond. Dus kijk er eens naar. Het is wel Engels, maar dan zult u heel wat in die appendixen ook zien dat Bullinger met structuren op de koppen komt. En die structuren zijn zo belangrijk, waarom? Zo'n goddelijke structuur geeft ons tevens eigenlijk de uitleg. En wijst ons tevens vaak op de kern van de boodschap. Op het middelpunt. Want het is A, B, C, D. D, C, B, A. En in het middelpunt vind je daar die D's. Ja, en daar gaat het vaak om. Ja, de eerste gelijkenis hoort dus bij de laatste. De laatste, dat is dus de 8e. Waar ging de eerste gelijkenis over? Dat weet u vast. De zaaier. De zaaier die het zaad zaait. En waar is het zaad ook alweer een beeld van? Van het woord van het koninkrijk. En waar gaat nou de 8e gelijkenis over? Die gaat over een schriftgeleerde. Ja. Wel een bijzondere schriftgeleerde. Want het is een schriftgeleerde die een discipel geworden is van het koninkrijk der hemelen. Nou, dat waren de schriftgeleerden in de dagen van de Heer Jezus niet. Absoluut niet. Dat waren anderen gebroedsel, hè? Ja, maar dit is een schriftgeleerde die een discipel geworden is van het koninkrijk der hemelen. Oftewel, die begrijpt wat hij hier wil zeggen. In deze gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen. Nou, en die 2 gelijkenissen, die gelijkenissen over de zaaier die het zaad, het woord van het koninkrijk strooit, en die laatste gelijkenis, de 8e, over de schriftgeleerde, die 2 die horen bij elkaar. De schriftgeleerde en het woord. Want het woord heeft een prediker nodig. De schrift heeft een schriftgeleerde nodig, hè, die de schrift uitlegt. En die 2 liggen onlosmakelijk aan elkaar vast. Het zaad, het woord van het koninkrijk, heeft een geleerde nodig die dat zaad strooit. En die schriftgeleerde die moet een discipel van het koninkrijk der hemelen geworden zijn. Anders komt er van de uitleg die 2e gelijkenis. Wat wordt er ook weer gescheiden bij de voleinding der wereld, oftewel de voleinding van de aion, het tarwe en het onkruid. En wat gebeurt er, hebben we net gelezen, aan het einde bij de 7e gelijkenis. Wat wordt daar gescheiden bij de voleinding der wereld, of de voleinding van de aion? De goede vis die verzamelt men in vaten en het ondeugelijke werft men weg. En waar komt het onkruid en, het on, en de ondeugelijke vis in terecht in de vurige oven. Bij die vurige oven moeten we nog even stilstaan, denk ik, of niet? Maar het is wel exact hetzelfde beeld. Waar zou de derde gelijkenis mee corresponderen? Nou, natuurlijk met de zesde. En wat troffen we ook alweer aan in de derde gelijkenis? De gelijkenis van een mosterdzaadje. Wat vonden we daar? Daar vonden we een boom. Een uit zijn krachten gegroeide struik, die een boom werd, waar de vogels des hemels zich in nestelden. En waar was die boom een beeld van? Nou, we hebben gezien van het volkje Israël, dat het koninkrijk verwerpt, en via christendom, in de tijden der heidenen, wordt het een boom. En groeit het eigenlijk uit, het koninkrijk, wat het heeft ook de naam koninkrijk van God, maar het is helemaal geen koninkrijk van God, het is een antichristelijk wereldsysteem. Babel brengt het voort. Dat openbaart zich. Een moedergodsdienst, een moederkerk, waarin alle godsdiensten zich in zullen verenigen. Wat je in Openbaring uitgebreid ziet geschieden. En wat staat daar in de eindtijd dan rechtstreeks tegenover? Wat vinden we in de zesde gelijkenis? Wat staat tegenover die wereldkerk? Tegenover dat Babylonische, antichristelijke systeem? Een parel van grote waarde. Een kostbare parel. Het gelovige overblijfsel. Ja. En die geloofsgroep, die staat in de eindtijd rechtstreeks tegenover het antichristelijke Babylonische systeem. Het overblijfsel bestaat dus uit 144.000 getuigen. Ze worden genoemd door de profeten de verstandigen. En we zien dat in die kostbare parel van grote waarde, dat een deel is, een overblijfsel is, van hoofdzakelijk Joden in die eindtijd, maar dat er ook nog anderen ook toe behoren. Waar correspondeert de vierde gelijkenis mee? Nou, met de vijfde. En wat voor heimelijks gebeurde er in de vierde? Wat voor heimelijks wordt er gedaan door het rijk der duisternis in de vierde gelijkenis, de gelijkenis van zuurdeesem? Nou, daar is een vrouw die het zuurdeesem, valse leer, verbergt in 3 maten meel. En dat doet ze heel heimelijk. Dat doet ze eerst verborgen. Die vrouw hebben we gezien is Babel. En een beeld van het Babylonische systeem. Maar wat voor heimelijks. Want ik vind ook iets heimelijks in de vijfde gelijkenis die met die vierde gelijkenis correspondeert. En wat voor heimelijks gebeurt daar? Daar zie ik een man die iets verbergt, die ook iets verbergt, maar hij verbergt geen zuurdeesem, hij verbergt een schat weer terug in de akker. Ja, in deze wereld. Zo kunt u zien, als je de goddelijke structuur zo raadpleegt van Matteüs 13, dat er dus wel degelijk 8 gelijkenissen zijn en geen 7. En dat die gelijkenissen, die 8 stuks, met elkaar 1 geheel vormen. En dat de een het antwoord is op de ander. En dat de een de ander als ware pareert. 4 gelijkenissen negatief, 4 gelijkenissen positief. 4 gelijkenissen uit het huis, 4 gelijkenissen in het huis. 4 gelijkenissen aan de scharen, 4 gelijkenissen exclusief aan de discipelen. Ja, aan de ene kant een mislukking, uiterlijk, een uitmonding in een antichristelijk systeem in de eindtijd, en dat ze zichzelf christelijk noemen, koninkrijk van God, en aan de andere kant de overwinning toch van het echte koninkrijk der hemelen door de arbeid van onze Heer, Heiland, de Heer Jezus. Ja. Jezus laat dus zien aan zijn discipelen, met de laatste 4 gelijkenissen, dat het koninkrijk der hemelen er toch komt, ondanks alle tegenwerking van het rijk der duisternis. En dat hij daarmee gaat zorgen dat velen dat koninkrijk kunnen binnengaan. dat die wereld, die akker, die hij gekocht heeft, dat die akker niet verloren zal gaan. Want hij is niet gekomen, zegt Johannes, en ook Johannes 3, om de wereld te verdoemen, of om de wereld te veroordelen, maar hij is gekomen om de wereld te behouden. Daarom de eindtijd, dat is geen zwarte tijd. De eindtijd, dat is een glorierijke tijd. Want in die eindtijd is er iemand die de nederlaag leidt. Namelijk de vijand, Satan. Ik vind hem aan het eind, vind ik hem nedergeworpen, niet alleen uit de hemel. Ik vind hem zelfs neergeworpen in de put des afgronds. Afgelopen. Streep, punt, streep, uit. En wie overwint? Jezus Christus in al zijn glorieheid. En ik zie in Thessalonicense en in Openbaring dat de wereld klaar staat om de Heer Jezus te ontvangen. En dan is het totaal niet waar dat wat in alle evangelische boekjes over profetieën en over de eindtijd maar wordt geleerd, dat heel de wereld door de Heer Jezus wordt geoordeeld en dat er geen muis behouden wordt, behalve dan een heel klein overblijfseltje, dan nee. We zien dat er een geweldige massa mensen, vele volkeren, discipelen zijn geworden van onze Heer Jezus. En dat ze door Israël worden onderwezen, dat ze zijn gedoopt en dat ze dat heerlijke koninkrijk zullen meemaken op aarde, als dat wordt opgericht door de Heer Jezus in Jeruzalem. En daar een hele nieuwe tijd aanbrengt. Goed. Voor de tijd willen sla ik wat over. Ja, laat ik hem helemaal overslaan. Of zet ik het niet. We kijken maar gelijk aan naar die schriftgeleerden. Ik denk dat dat het beste is. De schriftgeleerden. Als de Heer Jezus daar zegt in vers 52... Als hij aan zijn discipelen heeft gevraagd of zij die zeven gelijkenissen, die hij nu heeft aan zij verteld, en sommige daarvan ook heeft uitgelegd, dan vraagt hij in vers 51, hebt gij dit alles verstaan? Hun antwoord is ja. En dan zegt hij, daarom is ieder schriftgeleerde die een discipel geworden is van het koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. Op wie slaat nu die schriftgeleerde, als de Heer Jezus aan zijn discipelen heeft gevraagd, heb je het allemaal verstaan? En ze zeggen ja. Op wie slaat dan die schriftgeleerde, over wie de Heer Jezus het hier in deze korte gelijkenis het heeft? Nou, hij slaat uiteraard op die 12 discipelen. Want die 12 discipelen, die zijn eigenlijk 12 schriftgeleerden, die omdat ze dit verstaan, en zeggen ja, heren, wij verstaan het. Deze gelijkenissen over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Wij verstaan het. Dan zegt de Heer, nou, dan ben jij, omdat je een discipel geworden bent van het koninkrijk der hemelen. Jullie zijn 12 discipelen. Dan ben je in staat, zoals een heer des huizes, uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. En dat is nodig. Dat is nodig, broeders en zusters, dat je dat kan. Dat hij dat kan. Want welke boodschap moesten deze 12 discipelen gaan brengen? Toen zij discipel geworden waren van het koninkrijk der hemelen. Ze moesten gaan prediken. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wat moesten ze eigenlijk gaan aanbieden aan dat volk van Israël hier, aan hun volksgenoten. Ze moesten gaan vertellen over het oude verbond en ze moesten gaan vertellen over het nieuwe verbond. En ze moesten, zoals de Heer Jezus al deed, waar wij stilgestaan hebben in Matthäus 5, Matthäus 6, Matthäus 7, de bergreden, ze moesten kunnen laten zien dat de Heer Jezus De wet heeft verzoend. De wet tot een hoger plan heeft gemaakt. De wet voleindigt. De wet in zijn volle openbaring laat zien dat de wet nu niet meer onder het oude verbond, zoals onder het oude verbond, gaat alleen maar over de uiterlijke dingen en over de uiterlijke daden, maar dat de wet onder het nieuwe verbond geschreven wordt op de vleeselijke tafelen van je hart. En dat het niet daarom de wet van God, die heilig is en goed is en niets aan mankeert, onder het nieuwe verbond niet alleen maar gaat over de uiterlijke daden, zoals de Mozaïsche wet, de wet van Mozes, onder het oude verbond, maar dat die wet onder het nieuwe verbond, wat ook een wettisch verbond is, dat dat gaat over de innerlijke motieven, over de innerlijke gedachten. En die hele uitleg van Matteüs 5, van Matteüs 6, van Matteüs 7, waar we uitgebreid vorige keren hebben stilgestaan, en u weet dat nog wel, dan moet je in staat zijn, als je een apostel Petrus bent, of een Jacobus, of een Matthäus, noem ze maar op, dat je in staat bent om vanuit de schrift, en zal alleen maar het Oude Testament, maar te laten zien uit Jeremia, waar geschreven wordt over het Nieuwe Verbond, hè, en uit Ezechiël, waar uitgebreid geschreven wordt over het Nieuwe Verbond, en aan Joël, noem maar op, om te laten zien aan het Joodse volk, kijk, dat is oud, dat is Oude Verbond, maar dat is nieuw, dat is het Nieuwe Verbond, wat de Heer Jezus Christus, in feite heeft gesloten in zijn bloed. En je moet dan in staat zijn om uit het woord van God, uit je voorraad, oude en nieuwe dingen tevoorschijn te brengen. Je moet dus kunnen spreken over het oude verbond en over het nieuwe verbond. Over het oude Jeruzalem en over het nieuwe Jeruzalem. Over de oude schepping en over de nieuwe schepping. Dus je moet bekwaam zijn. Je moet een schriftgeleerde zijn. Je moet vanuit de schrift Israël kunnen leren en kunnen leiden van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Dat ze het gaan aanvaarden. En hier is in feite en nou rust die taak op jullie. Je verstaat het. En dan moet je het ook doen. En dat is belangrijk om te zien. En we zien ook in de eindtijd dat die taak niet alleen rust op 12 getuigen, maar op een meervoud van die 12, namelijk op 144.000 getuigen uit Israël, die diezelfde taak, die een Petrus en een Jacobus en noem maar op, die 12 hadden, dat zij diezelfde taak ook op zich nemen, om zo te spreken over oud en over nieuw. Dat mogen we ook wel eens betrekken op de tijd van vandaag. Want ik denk, broeders en zusters, dat ook vandaag de dag er zo'n enorm gebrek is aan schriftgeleerden. En die hoeven dan voor mij geen discipel geworden te zijn van het Koninkrijk der Hemelen, maar dat moeten wel mensen zijn die in een levende gemeenschap en omgang staan met de bron Jezus Christus. Die ook in staat moeten zijn en bekwaam moeten zijn om uit de voorraad van de Bijbel oude en nieuwe dingen tevoorschijn te brengen. Dat mag je van een spreker verwachten. En we zien helaas dat het vaak zo is dat men daartoe niet bekwaam is. Dat men wel spreekt over oude dingen, maar dat men als het ware niet in staat is om de gelovigen te leiden, niet in het bijzonder naar iets nieuws, maar toch hun verder kunnen leiden in het woord van God en kunnen helpen in hun geestelijke groei, dat zij de Heer Jezus Christus ten volle leren verstaan en ten volle leren kennen. Een spreker moet de mens niet afhankelijk maken van zichzelf. Ik hoop ook dat u zelf in staat en bekwaam zult worden om vanuit de Bijbel daarin zelf studie te doen. Daar zelf zo bekwaam in te worden dat u zelfs een ander daaruit kunt vertellen. Dat u zelf ook zo'n schriftgeleerde wordt. dat je leeft bij dat levende woord van God. En ik wil tot de volle kennis, dat de apostel Paulus ons kan brengen, tot die volle kennis van het kennen van de Zoon van God. En dat je vanuit die volheid van de Bijbel kan spreken. En soms dan ben ik wel eens op vakantie, of ik ben wel eens op, ja, zondags op reis, en dan kom je ergens, en dan ga je met iemand mee naar een gemeente, en dan staat er soms iemand voor, en dan denk ik, ach. Dan lijkt net, als je zou vragen van, heeft die spreker nog wat op voorraad? Nou, hij heeft niks meer op voorraad. En hoe vaak hoor je dan helaas niet een soort evangeliepredikie aan een gemeente, of dat je zaken hoort die wel heel vertrouwd zijn, dat je een soort melkprediking hoort, maar dat men niet in staat is eigenlijk om de mensen te boeien, om ze te brengen van, niet alleen oude dingen te geven, maar ook nieuwe dingen te geven. En dat mensen eigenlijk verleid worden tot de Heer Jezus Christus. En die mogen we ook onszelf aantrekken hoor, want wij zijn eigenlijk ook discipelen. Ook mensen die volgen. Hè? En Paulus roept ons ook op om hem na te volgen. Ook wij zijn volgers, navolgers van de apostel Paulus. We lopen met hem mee. En Paulus roept ook ons op om bekwaam te zijn. Hè? Om ook anderen te leren. En als je dat wil doen, dan moeten we wel tijd maken. Ook in ons persoonlijk leven, ook al is het nog zo druk. We hebben het allemaal druk, het hele leven staat bol van de drukte, dat weet ik wel. Maar laten we toch tijd maken om die schrift te bestuderen. Want het ligt niet aan de schrift, het ligt niet aan het woord van God. Want daar is genoeg op voorraad. Maar dat we bekwaam zullen zijn om het daaruit te halen. Nou, de discipelen, die zeiden wel ja, dat ze het begrepen. Maar ze hadden nog heel wat leiding nodig en studie nodig om het helemaal te verstaan. En zo hebben wij ook nog heel veel leiding zelf nodig van de Heiland om het allemaal te verstaan. Maar we moeten ons wel inspannen. Maar het is dan noodzakelijk dat dus ook in de toekomst deze schriftgeleerden er komen. Anders kan punt 1 Israël niet tot berouw en bekering komen. Maar er zullen inderdaad schriftgeleerden komen, die aan het volk zullen leren wat hun roeping is en hen verder leiden. Als dat geschiet, ja, dan komt die schat in de akker openbaar. Dan gaan ook die gemeente van eerstgeborenen, die gaan dan ook aan het werk. En die twee zie je ook aan het werk. Hè. Als je gaat kijken in het Oude Testament, dan vind je bijvoorbeeld in Daniel, laten we maar gaan naar Daniel 11. Daniel 11. Vers 35. Daar vind je ook sprake van die verstandigen onder het volk, dat gelovig overblijfsel. Sommigen van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worden, tot aan de eindtijd. Want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd. En de koning zal doen wat hem goeddunkt. Hij zal zich verhoogvaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der Goden zal hij ongehoorde woorden spreken. En hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is. En ook nog in vers 33, daar staat, en de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen, maar zij zullen een tijd lang struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving. Ja. Het zijn met nadruk in de eindtijd dat gelovig overblijfsel, die 144.000, en allen die tot die gemeente van eerstgeborenen behoren, die exclusieve groep, die zullen prediken en die ook het volk van Israël zullen voorgaan in de weg die de die God met het volk ook wil gaan. Uiteindelijk vind je die verstandig ook in Daniël 12 terug in vers 3. Dat als Christus is wedergekomen, dat er staat in vers 3, en de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos. Die verstandigen, dat zijn eigenlijk die schriftgeleerden, die discipelen geworden zijn van dat koninkrijk der hemelen. En die in staat zijn dus dat volk te leiden, in staat zijn dat volk te leiden van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Nou, dus heb je veel meer teksten die je allemaal kan gaan opzoeken, waar je vindt, die je beschreven vindt over dat gelovig overblijfsel, die stuk voor stuk dus schriftgeleerden zijn, die het volk zullen voortgaan, en ook niet alleen het volk zullen voortgaan, maar ook over heel de wereld het evangelie van het koninkrijk tot een getuigenis zullen brengen. Het is te veel om op te zoeken, maar we hebben ook wel eens meer van die teksten allemaal opgezocht. Dus u kunt dat zelf ook. Vanwege de tijd wil ik dan gaan naar die derde gelijkenis die we gelezen hebben. In Matteüs 13. Die gelijkenis van de sleepnet. Vers 47. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee. En waar is de zee ook weer een beeld van? Van de volkerenzee. Er is dus een sleepnet. Neergelaten wordt het dus in de zee. Dat allerlei bijeenbrengt. Van alles. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugelijke werpt men weg. Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen. En ze zullen hen in de vuren overwerpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Het sleepnet, zie je dus, wordt hier uitgelaten in de zee, in de volkerenzee. Wanneer geschiet dat? Nou, eerst is van belang dat de schriftgeleerden er komen, die discipelen zijn van het koninkrijk der hemelen, en die gaan prediken, punt 1, tegen het volk van Israël, en hij leidde tot bekering. Zij zijn dus met elkaar, die schriftgeleerden, vormen dus dat gelovige overblijfsel, de verstandigen, de leiders van het volk, die kostbare parel vormen zij. En die kostbare parel, zodra zij de werking hebben gehad richting het volk van Israël en dat verder ook leiden, zullen zij ook voortgaan in de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk richting alle volken. En dat wordt uitgebeeld in deze gelijkenis van het sleepnet. Zij trekken dat sleepnet, die schriftgeleerden trekken dat sleepnet, samen met het volk van Israël. Ze komen hoofdzakelijk uit het volk van Israël. 12.000 uit iedere stam. 144.000 getuigen. En net als in de handelingen, de 12 apostelen aan de ene kant het Joodse volk bereikten, en daarna de bedoeling was dat het Joodse volk onder leiding van deze 12 getuigen ook zou gaan naar de wereld, en de volkeren zouden trekken tot de heiland. Zo zal in de toekomst dat in het groot plaatsvinden, dat die 144.000 getuigen eerst getuigen zijn richting het volk van Israël, en nadat Israël nu bij een vierde zaaiing wel tot geloof en bekering komt in de Messias, zal dit volk onder leiding van die 144.000 zich ook richten tot die volkerenzee, om daar een sleepnet in uit te laten en van alles bijeen te halen. Helemaal leeg te vissen. Compleet. En dat gebeurt hier. Vers 47. Een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. En wanneer het vol is, haalt men het op de oever, haalt men het aan de kant. En gaat men het uitsorteren. Dat sleepnet, dat woord hier in het Grieks, sagene, dat komt maar één keer voor in het Nieuwe Testament, nergens anders. Die vis waar de Heere Jezus hier naar verwijst, en deze gelijkenis, Dat was natuurlijk wel een bekende kost voor de discipelen. Want velen van hen waren vissers. En ze moesten vissers worden van mensen. En hier worden ook mensen bedoeld met die vissen. Ze visten, stuk voor stuk bijna allen, op het meer van Galilea. Daar waren zij de vissers. En op het meer van Galilea, als je daar gaat kijken hoeveel soorten vis er voorkomen, dan komen er ongeveer zo'n 40 soorten vis in het meer van Galilea voor. Maar er zit ook heel veel ondeugelijke vis in het meer van Galilea. En het was verboden voor de Joden om die ondeugelijke vis, om die te eten, om die te nuttigen. Als je gaat naar Leviticus 11, Leviticus 11 vers 10, dan wordt hun dat ook verboden. Leviticus 11. Vers 10. Daar lees ik. Of laten we maar lezen vers 9. Erbij. Dit moogt gij eten van al wat in het water leeft. Al wat vinnen en schubben heeft in het water, in de zeeën en in de stromen. Dat moogt gij eten. Maar al wat geen vinnen of schubben heeft in de zeeën en de stromen, onder al wat in het water wemelt en onder alle levende wezens die in het water zijn, dat zal u een gruwel wezen. Ja. Ook nog vers 11. Ja, een gruwel zullen zij u zijn. Van hun vlees zult gij niet eten en hun aas zult gij verafschuwen. Alles in het water dat geen vinnen of schubben heeft, dat zal u een gruwel zijn. Dus als een vis geen vinnen heeft en geen schubben, dan was het niet geoorloofd om daarvan te eten voor de Jood. Je zult misschien een menige vis denken die u wel lekker vindt. Ja, ja, ik zie sommige mensen al glimlachen. Maar voor paling bijvoorbeeld en noem maar op. Ja, dat was er niet bij. Hè? Geen schubben en geen vinnen. Nou, niet eten dan. Dat is dus die ondeugelijke vis. Als u wil weten, wat is dan die ondeugelijke vis? Nou, dat wisten de 12 discipelen best wel. Dat is die ondeugelijke vis. Als er geen schubje aan zit of geen vin, nou, dan is het ondeugelijk. Dan moet je het wegwerpen. De goede vis, daar zitten van die schubben en van die vinnen op. En die worden hier dan, als het aan de oever wordt gehaald, verzameld. En die goede vis worden in vaten gedaan. En het ondeugelijke wordt weggeworpen. En ja, het wordt nog erger, want waar slaat dat nou op? De Heer zegt, nou, dat slaat op de voleinding van de aion. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen. Dat is die ondeugelijke vis. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Ja, er wordt dus allerlei bijeengebracht. Wat wordt bijeengebracht? Nou, het volk van Israël heeft in Matteüs 28, kunt u dat lezen, helemaal aan het eind, bij het zendingsbevel, het evangelie verkondigt aan alle volkeren. Ze hebben alle volkeren onderwezen. Voor de goede orde laat het lezen. Matteüs 28. Vers 19. Ga dan henen. Maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hem in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en leert hem onderhouden al wat ik u geboden heb. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de, heb ik het weer, de voleinding van de aion. En wanneer eindigt die aion, de tegenwoordige aion? Nou, bij de wederkomst van Christus. En wat gebeurt er bij de wederkomst van Christus? Nou, hij komt met zijn engelen. En die engelen gaan uit en die verzamelen. Een sleepnet wordt neergelaten in de zee. Alles wordt verzameld. Wat wordt verzameld? Nou, al die volkeren waartoe het volk van Israël en die 144.000 getuigen gegaan zijn. Die volkeren waaronder is gepredikt. Ze zijn als schriftgeleerden gegaan. Het waren discipelen stuk voor stuk van het koninkrijk der hemelen. En ze hebben gedoopt. En ze hebben onderwezen. En ze hebben hen geleerd. Alles wat ik u geboden heb. die volkeren worden dus in deze gelijkenis bijeengebracht. Dat bijeenbrengen van de volkeren op aarde bij de Heere Jezus, dat vind je onder andere in Joël, in Joël 3. We kunnen heel wat plaatsen op zoeken en lezen, maar laten we maar Joël nemen. Joël 3. Vers 1, Joël 3, vers 1. Daar staat, want zie, in die dagen en te dien tijden, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volken verzamelen, trek je het sleepnet, alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. En ik zal al daar met hen in het gericht treden, ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden en over mijn volk het lot wierpen. Een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat ze konden drinken. Ja. De volkeren worden verzameld. Alles wordt verzameld. Goede vis, maar ook slechte vis, ondeugelijke vis. Slechte volkeren, die van de prediking van het volk van Israël en het getuigenis van het volk van Israël niets moesten hebben. En ze zelfs hebben vergrepen. Ook het antichristelijke Babylonische systeem. Babel zal zich moeten verantwoorden. Ook zij zullen worden verzameld in het dal van Jozefat. Ook in vers 11 is daar sprake van. Maakt u op. En komt alle volken van rondom en verzamelt u. Doe, o Heere, uw helden daarheen afdalen. Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Jozefat, want daar zal ik zitten om alle volken van rondom te richten. Ja, de Heer Jezus gaat dus richten, die volken van rondom, in het dal van Jozefat. En dat zit aan die gelijkenis van het sleepnet vast. Dat is dat verzamelen van de volken. In het dal van Jozefat. Dat zit ook vast in Matthäus, verder aan Matthäus 25. Dat zit er onlosmakelijk aan verbonden. Matthäus 25. Laten we dat maar lezen. Waar ik de Heere Jezus vind, als die is wedergekomen, in vers 31. Matthäus 25, vers 31. Daar staat, wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid, en al de engelen met hem, daar heb je die engelen uit de gelijkenis, dat die engelen die gaan sorteren, diezelfde engelen die in de gelijkenis van het onkruid en het koren ook gaan schiften, het koren in de schuur bijeenbrengen, maar het onkruid bijeenbrengen en dan verbranden, dat gebeurt in beide gelijkenissen, die engelen, het optreden van de engelen. Nou, hier heb je die engelen. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid, de wederkomst, en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. Nou, en wij weten nu waar, uit Joël. Dat zal geschieden in het dal van Jozefat. En al de volken zullen voor hem verzameld worden, en hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. U kunt hele gedeelten lezen. En u zult dan zien dat de volkeren worden beoordeeld hoe zij zich hebben gedragen ten opzichte van het volk van Israël. Hebben zij zich antisemitisch gedragen? Hebben zij zich antichristelijk gedragen? Daar bedoel ik mee, hebben zij Christus, de Messias, verworpen, de prediking? Hoe hebben ze gestaan tegenover die schriftgeleerden, die discipelen waren van het Koninkrijk der Hemelen, en verkondigd hebben dat de ware Christus zou wederkomen op aarde? Hoe hebben zij zich ten opzichte van dat priestervolk zich gedragen? Wat gebeurt er met de ondeugelijke vis in de gelijkenis van het sleepnet? Dat wordt door de engelen geworpen in de vurige oven. Wat gebeurt er met het onkruid in de gelijkenis van het onkruid en het tarwe. Dat wordt geworpen in de vurige oven. Nou, hier ook. Want ik lees in vers 41. Dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn, dat is de ondeugelijke vis, dat is het onkruid, zeggen, gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat is die vuurige oven, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden, en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden, en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest, en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt, en gij hebt mij niet gekleed. Ziek, en in de gevangenis, en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en we hebben u niet gediend. Dan zal hij hen antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten, dus Israël, niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Je vindt hier dus die vuurige oven. Je vindt hier dus het eeuwige vuur. Een eeuwige straf. En het eeuwige leven. U moet weten dat de kerk in het algemeen in de afgelopen 2000 jaar de leugen van Babel heeft overgenomen in de voorstelling dat er een hel is. En u hoeft maar te praten met een willekeurig iemand op straat over de hel en wat hij zich bij de hel voorstelt. Nou, dan krijg je een heel heidens tafereel. Als hij dan al in een hel gelooft, of misschien dat hij zegt, nou die hel bestaat niet, maar ze verstaan in het verleden onder de hel ergens een ruimte. En als je niet goed geleefd hebt, dan kom je in de hel terecht. En daar heb je eeuwige straf, hè. En daar is ook vuur, eeuwig vuur, voor altijd. En dat is daar verschrikkelijk. Dat is dan het oordeel. Je wordt verwezen of naar de hemel of naar de hel. Ja. Zo denken de meeste mensen erover. Nou, dat is een fabeltje. Want zo'n hel bestaat er niet. Dat heeft het heidendom er wel ingebracht. En u moet ook weten dat het heidendom, dat het fabeltje... Waar is dat fabeltje ontstaan? Dat fabeltje is ontstaan in Babel, nergens anders. Want Babel is de moeder van de afgoderij. De moeder van de gruwel. Alle afgodsdiensten, afgoderij is uit Babel voortgekomen. Ook alle valse leer. En toen Israël, ironisch genoeg, in Babylonische ballingschap werd gestuurd, kwamen ze terecht in Babel. En toen hebben de Joden hebben heel wat valse leer in hun eigen godsdienst en theologie opgenomen. Daarom vind je schriftgeleerden hier en fariseeën die voorstellingen hebben, Joodse voorstellingen hebben, die door Babel zijn ingegeven. Onder andere een hel. Onder andere zelfs ook een leer, niet alleen over een hel, met eeuwige straf, met eeuwig vuur, maar ook een voorstelling hebben, ook uit Babel afkomstig, van de leer van het vage vuur. En in de kerkelijke historie kunt u zien dat na de eerste paar eeuwen de kerk, de algemene christelijke kerk, deze ideeën, die de fariseeën en schriftgeleerden in de dagen van die Jezus al had, hebben overgenomen. En ook de christelijke theologie is geworden. Nou, de leer van het vage vuur, toen de reformatie kwam, hebben de reformatoren dat leer van het vage vuur, wat inmiddels de Rooms-Katholieke kerk aanhing, nou die hebben die leer van het vage vuur verworpen, terecht, want dat komt helemaal niet in de Bijbel voor. Maar ze hebben wel de leer van een hel met een eeuwige straf en een eeuwig vuur zijn ze blijven omarmen, tot op de huidige dag in hun theologie. En misschien wordt er door de moderne theologie daar niet meer zo zwaar aan getild. Maar kijk je puur naar wat men leert daarover, ja, dan houdt men daar nog steeds aan vast. En toch is die voorstelling een valse voorstelling van zaken, want zo is het niet. Hier wordt gesproken steeds over eeuwig vuur. En dan denken de mensen bij het woordje eeuwig altijd, oh, dat is altoos durend. Maar u weet wel beter, hoop ik. Want als in de Bijbel het woordje eeuwig staat, dan staat er in de grondtekst vaak het woordje aionisch. En wat wil aionisch zeggen? Het is van de eeuw. En wat is dan een eeuw? Nou, een eeuw, dat weten we ook wel, in ons taalgebruik ook zo. Een eeuw is niet altoos durend. Een eeuw duurt bij ons maar 100 jaar. Nou, in de Bijbel duurt een eeuw iets langer. En ook de toekomende eeuw, de toekomende aion, daar weten we van, die duurt hoeveel jaar? Die duurt 1000 jaar. En dat eeuwige vuur, die eeuwige straf, dat is de straf van een eeuw. Dat is een straf van de toekomende eeuw. Die straf, hoe lang zal die straf die waarvan hier sprake is, hoe lang zal die straf kunnen worden opgelegd? Nou, in heel de toekomende eeuw. Hoe lang, 1000 jaar lang, kan steeds die straf aan iemand worden uitgegeven. Het is een straf die vastzit aan die periode van de toekomende eeuw. Dat vuur is een eeuwig vuur. Terwijl, het is vuur wat de hele 1000 jaar aanwezig zal zijn op aarde. Die oven, die vurige oven, die zal 1000 jaar op aarde aanwezig zijn. En die oven die kennen we. Die vurige oven. Die komen we in Openbaring tegen als de poel des vuurs. En wanneer zien we op eerst? Wanneer zien wij voor het eerst in Openbaring, in de tijd gezien, de poel des vuurs? Wanneer ontdek je? Zodra dat de Heere Jezus wederkomt op aarde, dan richt hij in het dal van Jozefat, houdt hij gericht onder de volkeren. En wat richt hij ook op buiten Jeruzalem? In het dal van Hinnom, niet in het dal van Jozefat, maar in het dal van Hinnom. De poel des vuurs. 1000 jaar lang kan je, als je Jeruzalem bezoekt, kan je naar het dal van Jozefat gaan, waar die Jezus gericht heeft gehouden. En je kan ook gaan naar de poel des vuurs. Die worden aan het begin van de 1000 jaar daar al direct ingeworpen. Het beest en de valse profeet. Laten we dat maar lezen aan het begin van de 1000 jaar. Want vaak denken heel veel mensen dat die vurige oven, de poel des vuurs, de Gehenna, staat opgesteld pas aan het eind. Bij het oordeel voor die grote witte troon. Nee, dat is niet het geval. Die poel des vuurs, die staat al in Openbaringen 19, direct bij de wederkomst van Christus. Laten we dat maar lezen, Openbaringen 19, vers 20. En het beest werd gegrepen, dat is de zoon des bedrijfs, in de volksmond vaak genoemd de antichrist. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en zijn beeld aanbaden. Levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs die van zwavel brandt. Wat gebeurt er als die Jezus wederkomt? En het beest en de valse profeet hier krijgen, oorlog voeren tegen de wederkomst van Jezus Christus. Nou, de Heer Jezus die slaat ze. En de mensen die met hen verzameld zijn, die worden gedood, die komen om. Maar het beest en de valse profeet worden geworpen in die poel des vuurs. Die komen nog meer uiteindelijk in die poel des vuurs terecht bij dat gericht. Nou, alle ondeugelijke vis, al het onkruid, al het zaad van de slang. Allen die het merkteken hebben aanvaard, die het beeld van het beest hebben aangebeden. Dat lees je bijvoorbeeld in Openbaringen 14. dat zit allemaal vast aan die ondeugelijke vis. Openbaringen 14, daar zien we dat er een aankondiging is van het oordeel in vers 6. Ga ik maar lezen. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. En hij had een evangelie. Hij had een boodschap van God. Hij had een eeuwig evangelie. Een aionisch evangelie. Een evangelie wat vastzit aan een eeuw. Aan de toekomende eeuw. Aan het duizendjarige vrederijk. Aan het koninkrijk. Dat is het evangelie. Om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn. En aan alle volk en stam en taal en natie. Israël is al wezen verkondigen, maar de Heer in zijn grote genade stuurt in de laatste 3,5 jaar, als Satan op aarde is geworpen en hij zich openbaart, en Israël verdrukt, zodat Israël zijn stem niet meer kan verheffen en moet vluchten. En dan, ja, dan moet de volkeren hun opnemen, dan zijn ze naakt. En dan moeten ze kleden. Dan moet je net als in de Tweede Wereldoorlog, moet je ze in hun huis opnemen. Dan moeten ze onderduiken. En dan zijn volkeren. Ja, daar kunnen ze niet bij onderduiken. Daar krijgen ze zelfs en aarde. Meer hoeft niet. Meer hoeft niet. En geloof dat hij straks komt. Als een oordeel is gekomen. Om te oordelen. Alle volkeren in het sleepnet. Zullen bijeen verzameld worden. In het dal van Jozefat. Weet dat nou. Vers 8. En een andere. Een tweede engel volgde zeggende. Gevallen, gevallen is het grote Babylon dat van de wijn van de hartstocht zijn hoererij al de volken heeft doen drinken. Die engel zegt als het ware, geloof toch niet Babylon. Dat antichristelijke koninkrijkssysteem, zogenaamd van God, maar van de duivel. Geloof dat toch niet. Dat is gevallen. En het zal spoedig vallen. En Openbaringen 7 en 18 daar ziet vallen. Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon. En vers 9, en een andere engel, een derde, volgde hen zeggende met luider stem, indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel, ten aanschouwen van de heilige engelen en van het lam. Hij komt dus terecht. Als je dus, zoals deze engel zegt, toch het beest gaat aanbidden. Toch Babel gelooft. Toch knielt voor dat beest. Toch het merkteken van het beest op je voorhoofd neemt. Op je hand. Ja, dan krijg je te maken met Gods toorn. Met Gods gramschap. Je hebt de waarheid gehoord. Uitgebreid de waarheid verkondigd. Maar je hebt de waarheid in ongerechtigheid en ondergehouden. Je hebt willens en wetens bij het evangelie ongehoorzaam geweest. Dan zal de toorn van het lam over je komen. Dan zal hij wederkomen. Met zijn engelen. En allen die het evangelie ongehoorzaam zijn geweest. Zal hij oordelen. Keihard. Want ze hebben de kans gehad. Ze hebben de waarheid gehoord. Maar ze hebben de leugen lief gehad. En de waarheid verworpen. Dat is nu niet. De volkeren weten nu de waarheid niet. Zelfs mijn buurman weet de waarheid niet. Ja, maar dan is Israël bezig geweest. Dan zijn schriftgeleerden bezig geweest. 144.000 getuigen zijn uitgegaan. Het getuigenis is tot alle volkeren gegaan. En elke volken zijn opgeroepen om een volgeling in de discipel van de Heer Jezus te weten. En onderwezen, ze zijn gedoopt. Noem maar op. En toch zijn er volkeren. Die de leugen van Babel geloven, willens en wetens, terwijl ze God hebben gekend. Ze weten het, ze kennen God. Ze hebben gepredikt, is hun getoond, met al die tekenen, wonderen en krachten, die allemaal aan de handelingen vastzitten, die allemaal vastzitten aan die 12 getuigen, die allemaal vastzitten aan die 144.000 getuigen. Die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn, en zal gepijnigd worden met vuur en zwavel. Het wordt geworpen in die vurige oven, waar wening is en knersing der tanden, zegt de Heer Jezus in de gelijkenis van het sleepnet, in de gelijkenis van het onkruid. En de rook van hun pijniging stijgt op, en er staat er helaas in alle eeuwigheden, terwijl de grondtekst heeft, tot de eeuwen der eeuwen. En dan beginnen in de Bijbel de eeuwen der eeuwen, nou dat is een een hebraïsme. Dat wil eigenlijk zeggen dat het een overtreffende trap is om iets te laten zien dat er even zijn die boven de andere even uitsteken. Dat dat het doel is waar alle even, alle aionen op uitzien. He, als ik bijvoorbeeld de uitdrukking heb, de koning der koningen. Dan wil ik daar eigenlijk mee zeggen dat ik wijs op een koning die boven alle andere koningen uitgaat. Dat is de koning, die gaat alle andere koningen te boven. Hij is de koning. De koning der koningen. De Heere der heren. De knecht der knechten. Het heilige der heiligen. Noem maar op, allemaal van die uitdrukking in het Hebreeuws. Om er aan te geven, is de hoogste, is de beste, is de verhevenste. En zo is ook in die uitdrukking hier. Tot de even der even wil zeggen dat de even die straks gaan aanbreken bij de nieuwe schepping, dat die aionen, de aionen van de oude schepping, verre te boven gaan. Dat alle aionen van de oude schepping uitzien naar de komst van de nieuwe schepping. Van die nieuwe aionen. En hoe lang zie je rook? De rook van een pijniging. Nou, die stijgt op. 1000 jaar lang. Totdat de nieuwe schepping aanbreekt. En zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Ja, die uitdrukking van tot ijs, staat in het Grieks, tot de even der even, vind je bijvoorbeeld ook in Openbaringen 19, waar je ook rook vindt. Openbaringen 19, vers 3. Als dan Babel en Babylon is gevallen, die grote stad, en dat hele antichristelijke wereldsysteem ten val is gebracht, dan staat er in vers 3 van Openbaringen 19, en zij zeiden ten tweede male, halleluja, en haar rook, dat is het rook van de stad Babylon, en haar rook stijgt op tot de eeuwen der eeuwen, en de hele 1000 jaar, kan je zien dat Babylon, die grote stad, rookt. Die Babylon is gevallen, zal nooit worden herbouwd meer. Maar als eenmaal de nieuwe schepping aanbreekt, dan zal je van die rook van Babylon niets meer kunnen vinden. Dan zal je ook niets meer van de rook kunnen vinden van diegenen die te maken krijgen met de Aionische straf. De Aionische straf. Dat wie de Heilige Geest lastert, dat je dan een zonde doet tot de dood. Dat je een zonde doet die niet wordt vergeven. Die Jezus zegt dat heel duidelijk. Die zonde wordt je niet vergeven in deze eeuw en niet in de toekomende eeuw. Dat is deze zonde. Als je de Heer Jezus willens en wetens verwerpt en de leugen lief hebt, dan is er geen ontkomen aan. Dat is een hele andere tijd dan nu. Die zonde kan je nu tegenwoordig niet doen, maar dan wel. Straks in de eindtijd wel, straks in de toekomende eeuw, zegt Jezus wel. En die zonde tegen de Heilige Geest wordt je niet gegeven. Je hebt de waarheid gehoord, je hebt het evangelie gehoord, maar je bent met het willens en wetens ongehoorzaam. Ja, die poel des vuurs, die vurige oven, die staat opgesteld in die 1000 jaar, in het dal van Hinnom, de Gehenna. En je kan hem ook bezoeken, want ga maar eens naar Jesaja 66. Jesaja 66. Daar vind je die poel des vuurs die daar opgesteld staat. In vers 23 gaan we lezen. Jesaja 66, vers 23. En daar lees ik. En het zal geschieden. Van nieuwe maan tot nieuwe maan. En van sabbat tot sabbat. Dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Heer. Zij zullen uitgaan. En de lijken aanschouwen der mannen die van mij afvallig geworden zijn. Want hun worm zal niet sterven. En hun vuur zal niet uitdoven. En ze zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen. Ja, 1000 jaar lang kan je het gadeslaan. Hoe mensen daar komen in die poel des vuurs. Ja, die poel des vuurs, broeders en zusters, is die bestemd voor mensen? Nee. Die Jezus zegt heel duidelijk in Matthäus 25. Die pool des vuurs is helemaal niet bestemd voor mensen. Die pool des vuurs, dat is de tweede dood. Die is bestemd voor wie? Voor de duivel en zijn trawanten en zijn engelen. Maar toch kan de mens, die normaal nooit met de tweede dood iets te maken heeft, die de tweede dood nooit kan sterven eigenlijk. Ik kan alleen maar de dood sterven van Adam. Maar ik weet dat de duivel nooit de dood van Adam zou kunnen sterven. Want hij is geen mens. Hoe kan hij deel krijgen aan de adamitische dood? Aan de dood van Adam. Ik heb, doordat ik uit mijn vader geboren ben, uit Adam geboren ben, heb ik deel aan de dood van Adam. Maar Satan zal nooit, en is nooit, en zal nooit in Adam sterven. En zal ook nooit daarom opstaan, want uit de adamitische dood wordt opgewekt, hè? Wordt levend gemaakt, is er een opstanding uit. Maar uit de tweede dood wordt nooit opgestaan. Ik lees nergens in de Bijbel dat uit de tweede dood, uit de pool des vuurs, wordt opgestaan. Dat is onmogelijk. Er is ook geen ware vuur. Wat Babel ervan heeft gemaakt. En wat de rechte reformatie heeft verworpen. Dat nonsens is. Ja. Dat moet je wel vasthouden. Bij die pool des vuurs. Je moet ook begrijpen uit Jesaja 66. Dat die pool des vuurs. Op de nieuwe aarde en de nieuwe hemel, op de nieuwe schepping ook niet meer gevonden wordt. De pool des vuurs maakt deel uit van de oude schepping. En ik lees als de nieuwe schepping komt, dat dan de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En de pool des vuurs hoort bij de eerste dingen, hoort bij de oude schepping. Hij staat notabene 1000 jaar op die oude schepping, al van de wederkomst van Christus, tot aan het einde van de 1000 jaar, dat Satan uiteindelijk, nadat hij losgelaten is uit zijn gevangenis, uit de put des afgronds vrijgelaten wordt, de volkeren verleidt, Gog en Magog, gegrepen wordt, en uiteindelijk zijn doel bereikt. Geworpen wordt in die pool des vuurs. Dan wordt hij vernietigd, dan wordt hij teniet gedaan. U kunt dat lezen in dit boekje. Ja. Ik ben wel blij dat als ik nu deze uitleg zo geef over de vurige oven, dat u thuis het helemaal na kunt lezen. Want ik ga erop in, namelijk ten opzichte van dan het einde van Satan aan het einde van die 1000 jaar, dat hij terechtkomt in die tweede dood, de pool des vuurs. Maar één ding is duidelijk. Aan het eind vind je gelukkig een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En dat zijn de eerste dingen. Zijn voorbij gegaan. Die pool des vuurs die buiten Jeruzalem staat opgesteld, zal door de elementen, met de elementen verbrandend vergaan. Daar blijft niets van over. Die pool des vuurs die heeft zijn functie gehad. Al het ondeugelijke is in de vurige oven geworpen. En als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is waar gerechtigheid woont, en dat God te midden woont van de mensen, is er geen vurige oven meer nodig. Dan vind je ook die pool des vuurs niet meer terug. Op de nieuwe schepping. Velen lezen hier vaak, dat is het verwarrende, in Jesaja 66, alsof het hier over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde van Openbaringen 21 gaat. Leest u maar mee, vers 22, van Jesaja 66, vers 22. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. En dat zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan, enzovoort. En dan zeggen ze, zie je wel, dat is niet wat jij leert, de pool des vuurs, bij de wederkomst van Christus, aan het begin van de 1000 jaar, nee, je bent hier op de nieuwe aarde, van Openbaringen 21, op de nieuwe schepping. Nou, maar dat klopt niet. Moeders en zusters, het is wel zo dat als straks er weer een nieuwe aion aanbreekt. Wat heb je steeds als er een nieuwe aion aanbreekt? Dan gaat de kosmos een hele nieuwe fase in. De hele toestand op aarde verandert. Ik lees als Christus wederkomt. Wat gebeurt er met onze tent? Met onze hemelen? Want dat is maar een tentdoekje. De hemelen die gaan met gedruis voorbij. En opeens ziet de mensheid zomaar het lam, zittende op zijn troon. Ze schrikken er zo van dat ze kruipen in de holen en de spelonken der bergen. De hemelen gaan met gedruis voorbij. De hele toestand op aarde verandert. Je moet nu niet een lammetje en een leeuw bij elkaar zetten. Dat gaat geheid mis. Of een kind laten spelen met een adder. Maar dan kan het. Nu is er oorlog. Dan niet meer. De hele toestand, ook in de natuur, verandert op aarde. Heel veel komt terug. Van zoals het niet is in onze aion, die begonnen is vanaf de zondvloed tot de wederkomst van Christus, maar zoals het was in de eerste 2000 jaar. Tussen Adam en Noach in. Toen had je ook een hele andere aarde. Het regende er nooit en noem maar op. Nou, zo'nzelfde toestand keert in wezen terug. Heel veel kan je vergelijken tussen deze twee aionen, die twee eeuwen. Natuur verandert. En dat wordt hier door Jesaja bedoeld. Jesaja is niet bezig met een nieuwe schepping. Jesaja is bezig met het koninkrijk. Kijk, op de nieuwe schepping, daar vind ik geen situatie zoals bijvoorbeeld staat in Jesaja 65. Lees maar mee, het vorige hoofdstuk. Jesaja 65. Waar staat in vers 17. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. Dan denken heel veel mensen, kijk dat. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde worden geschapen. Nou, pas nou op dat je dat zo uitlegt, want het woord scheppen hier houdt niet in dat iets uit niets of zo wordt geschapen. Nee, ik schep een nieuwe, hele nieuwe aarde. Dat wilde hier Jezus in feite zeggen, dat de toestand op aarde geheel veranderd wordt bij de wederkomst van Christus. Dat het daar ook over gaat, volgt uit de verzen daarna, want er staat, maar gij, dat is Israël, zult u verblijden en juichen. Voor eeuwig, aionisch, over hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel. En zijn volk tot blijdschap. En ik zal juichen over Jeruzalem. En mij verblijden over mijn volk. Dat gebeurt in koninkrijk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft. Nog een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt. Want de jongeling zoals 100-jarige sterven. Op de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Zijn er mensen die sterven? En ik lees in Openbaringen 21. Als de nieuwe hemel en nieuwe aarde er is. En de dood zal niet meer zijn. Ja, dan kan er niet meer gestorven worden. Maar 1000 jaar vrederijk wel. In het koninkrijk wel. Zelfs de zondaar zal eerst als 100-jarige door de vloek. Daar heb je de eeuwige straf, door de vloek getroffen worden. En hij zal sterven. Als hij een zonde doet, tot de dood. Nou, je kunt de hoofdstukken thuis wat breder misschien lezen. En controleren of al deze dingen zo zijn. Goed, dat zit dus allemaal vast aan die vurige oven. Die dus staat opgesteld buiten Jeruzalem. Ja. Ik moet om de tijd denken, zeggen ze. Nou, dan moet ik maar gauw stoppen dan. Dan gaan we naar Matthäus 13 terug. En dan ronden we af. Matthäus 13. Ik hoop dus dat duidelijk is. Ik had met u nog wat teksten willen lezen over hel en helle en helle vuur. Terwijl daar allemaal in de grondtekst Gehenna staat. En Gehenna is dus die pool des vuurs die in het dal van Hinnom, als het, wijst het woord Gehenna op, staat opgesteld. De Heere Jezus die waarschuwt herhaaldelijk voor deze pool des vuurs. Herhaaldelijk voor die vurige oven. En er staat overal geen hel, maar Gehenna. Hij heeft altijd het woord Gehenna in de mond. En het zijn dus mensen die daarin terechtkomen, die in de eindtijd het evangelie ongehoorzaam zijn, die willens en wetens het evangelie ongehoorzaam zijn. Die God hebben gekend, maar niet hebben erkend. Die de draak, Satan, hebben aangebeten. Zij zijn ondeugelijk. Zij hebben zich antisemitisch ten opzichte van het priestervolk Israël zich gedragen, wat in die tijd niet Lo-Ami is, maar Ami. Leest u alstublieft voor u thuis zelf. Romeinen 1. Waar de toorn komt van God. Toorn komt van het lam. Over heidenen. En hou er in gedachten, als u dat leest, dat u dat moet lezen in deze tijd waarover we het hebben. Niet in de tijd van vandaag Romeinen gaan lezen, hè. Romeinen was een brief die niet geschreven is en handelt over de bedeling van de verborgenheid, maar geschreven is door Paulus in de handelingentijd. Lees eens Romeinen 1, dat gedeelte aan het eind, dat grote gedeelte over het oordeel over de heidenen. En u zult steeds lezen dat ze willens en wetens het evangelie ongehoorzaam zijn. De waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ze hebben God gekend, maar niet erkend. En ze komen tot aanbidding in Romeinen 1 van een beeld. Een beeld. Een beeld van een antichrist. Goed. Dat kunt u zelf allemaal thuis lezen. Maar je ziet dus dat er dus die scheiding plaatsvindt. En dat er dus de rechtvaardigen, die kostbare parel, dat die zullen stralen als de zon in het koninkrijk hun vaders. Nou, dan rest mij nu ook nog één ding te zeggen. Hebt gij dit alles verstaan? Ik hoop dat u allemaal zegt ja. Zo niet. Nee, we hebben toch nog een mogelijkheid om wat vragen in te dienen. Dat gaan we straks doen. Amen. De eerste vraag is de gelijkenis van de parels. De uitleg is maar niet geheel duidelijk. Die schone parelen vergelijkt u met de 12 parelen, poorten uit Openbaringen 21, oftewel met 12 stammen. Toen hij een kostbare parel had gevonden, verkocht hij alle parels om die ene te kopen. Deze parel waren de gelovigen van Abel tot Noach. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Je zou zeggen dat die belangrijker zijn dan de 12 stammen. Nou, de Jezus die verkoopt dus die 12 parels niet. Hij koopt zowel de 12 parels in de eerste gelijkenis als de kostbare parel, de parel van grote waarde, in de tweede gelijkenis. En ik heb u laten zien dat hij ook nog zelfs, ook al wordt daar niet over gesproken hier, ook ons heeft verkocht en wij ook parels zijn, die in feite ook verborgen zijn in de akker van deze wereld. Dus de ene groep is niet belangrijker dan de andere groep. Het zijn verschillende roepingen, een aardse, een hemelse en een bovenhemelse. En die geroepenen, die tot die drie groepen behoren, die wordt ieder op zijn eigen wijze in de toekomst, op de aarde, in de hemel en de hemel der hemelen, gebruikt in de toekomende aionen om het plan van God geheel te verwezenlijken. Die geroepenen die worden dus gebruikt om anderen te bereiken. Daarvan de Bijbelse boodschap eraan te verkondigen. Israël tegen de volkeren. De hemelse groep van de gemeente van eerstgeborenen aan de engelen. En de gemeente van het lichaam van Christus, de verborgenheid in de bovenhemelen aan krachten, machten en heerschappijen, om de veelkleurige wijsheid Gods in de komende aionen daar bekend te maken. Goed, dus de een wordt niet verkocht voor de ander. Hè? De handelingentijd. Werden mensen toegevoegd aan de hemelse roeping. Maar in die tijd wezen mensen het evangelie ook af. Komen deze mensen in de tweede dood? Die dus voor Handelingen 28 het evangelie ongehoorzaam waren. En dan komen we op een precair punt. Dan gaan wij ons afvragen, staan alle mensen op? Of niet? Die vraag koppel ik dan maar aan deze vraag, dan heb ik ze allebei gehad. In het verleden zei je dat als een mens nu sterft, die ongelovig is, niet opstaat. Ja, als die dus God volledig verwerpt, dat hij een dwaas is, en in zijn hart zegt, er is geen God, en met die God totaal geen rekening houdt, want we zien aan dat evangelie waar we van lazen van die engel, en het evangelie wat je ook openbaar krijgt hier over in Romeinen 1, waar ik het ook even over heb gehad, in een vogelvluchtje, dat een evangelie is dat alleen maar aan de mens wordt gevraagd om te erkennen dat God de schepper is van hemel en aarde En dat hij alsjeblieft in zijn leven er rekening mee wil houden dat God die schepper van hemel en aarde is. En dat hij een beetje uitkijkt in zijn leven wat hij doet. Dat is het enige drempeltje voor de mens. Ja. In dat geloof wandelde Adam, wandelde Abel, wandelde Noach, wandelde Henoch. En in dat geloof, denk ik, wandelen ook nog heel wat mensen hier op aarde. Zonder dat zij nou licht krijgen uit het woord van God. Dat had Henoch en Abel en Seth, hadden dat ook niet. Die kenden geen Bijbel. Die wisten alleen dat God de schepping had geschapen, dat het mis was gegaan en dat konden ze ook zien. Maar toch wilden ze die God van schep, die God van hemel en aarde, toch ja, wisten ze dat ze die moesten dienen. En dat ze niet zomaar voor de thuis weg konden leven. En zo ken ik ook heel wat mensen. En daar denk ik daar. Die mensen, in mijn ogen, die sterven dan in Adam. En ik lees in 1 Korinthe 15. En laten we dat maar eens lezen. 1 Korinthe 15. Daar staat zo'n. En dat is nou niet bepaald een eenvoudig tekstje, dat weet ik wel. 1 Korinthe 15. En daar is heel wat verschillende uitleg over. Dat zal ik u besparen, maar er staat in vers 22. En ik weet wel, het is niet goed om dit geïsoleerd te lezen. Maar goed, al zou je in de ruimste zin nemen, dan staat er, want evenals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Alverzoeners, mensen die de alverzoeningsleer van Knoch aanhangen, die zeggen, zie je wel, dat betekent iedereen die in Adam sterft, die zal ook in Christus worden levend gemaakt. Ja, als je wordt levend gemaakt in Christus, dan heb je deel aan het leven van Christus. Het opstandingsleven. Maar hier staat wel, want evenals in Adam allen sterven, ja, maar sterven allen in Adam. Allen zijn wel van Adams geslacht. Allen zijn wel van Adam, maar zijn allen wel in Adam. Dat is de grote vraag. Want als ik naar Romeinen ga, naar Romeinen 9. In Adam. Ik zal uitleggen wat in is. Romeinen 9. Daar lees ik bijvoorbeeld in vers 7, Romeinen 9 vers 7, daar staat, want niet allen die van Israël afstammen, zijn Israël. En zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn. Maar door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht. Ja. En zo kan ik ook lezen, hier krijg ik aangereikt dat niet allen, dus in feite van Adam afstammen, in Adam zijn. Ze zijn ook niet alle kinderen omdat zij nageslacht van Adam zijn. Men zal van nageslacht spreken als zij ook in het geloof van die Adam hebben gehandeld en hebben geleefd. Dat geldt voor Israël, want niet allen zijn Israël, die van Israël afstammen, en ook niet alle zijn kinderen omdat ze nageslacht van Abraham zijn. Nee, dan zou je ook het geloof, in het geloof hebben moeten hebben gewandeld van Abraham. Dan ben je in Abraham en dan geld je als nageslacht. En dat geldt in feite ook voor Adam. Want als je gaat naar Genesis, Genesis 4. Dan weet u wel, dan lees je daar over Adam en Eva. En over Kain en Abel. En dan lees ik opeens het geslachtsregister van Adam in hoofdstuk 5, Genesis 5, vers 1. En dan staat er in vers 1. Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dage dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen. En hij zegende hen en noemde hen mens, ten dage dat zij geschapen werden. Toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon. Een zoon naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Seth. Hè? Nageslacht? Een geslachtsregister van Adam? Zijn ze soms Kain vergeten? Kain komt helemaal hier niet voor. Nee, wat geldt als nageslacht volgens Romeinen 9? Ja, als je ook in datzelfde geloof hebt opgetreden. En wie trad in hetzelfde geloof op als Adam? Nou, Seth. En hij verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, als zijn beeld. Kain was niet naar zijn gelijkenis, niet van zijn beeld. Kain was wel van Adam, maar niet in Adam. Kain was van het zaad van de slang. En Seth was van het geslacht, het zaad van de vrouw. En zo zie je dat er lijnen ontstaan in de Bijbel. Je kan wel van Adams nageslacht zijn, maar ben je wel in Adam? En dat geldt volgens mij ook voor 1 Korinthe 15 vers 22. Dat je mag afvragen van, in Adam ja, als je nou sterft, zou je in Christus opstaan. Maar de grote vraag is, sterf je wel in Adam? Ja, in Adam staat iedereen op, zoals hier staat. Net zei je dat in Adam staat iedereen op. Iedereen stamt toch van Adam af? Ja, iedereen stamt van Adam af. Maar iedereen sterft niet in Adam. Hij is wel van Adam. Was Adam een gelovige? Of begon het geloof pas vanaf Abel? Vanaf Abel pas bloedoffers en dergelijke. Ja, Adam was een gelovige. Ook al was hij wat ongelovig samen met zijn vrouw in het paradijs. Hij hoort wel degelijk ook degene die de Heere diende in zijn leven. Goed. Abel staat er ook niet bij. Dat klopt. Deze hebben we gehad. Vraag. Klein overblijfsel. Zijn dat de 144.000? En hebben deze een hemelse roeping? Ja, de kleine overblijfsel zijn inderdaad de 144.000 onder andere. Zij zijn de verstandigen onder het volk, die het volk voortgaan. Eigenlijk de leiders van het volk. En hebben deze een hemelse roeping? Ja, zij hebben een hemelse roeping. Ik heb altijd gedacht en ook zo gelezen dat deze kleine overblijfsel het koninkrijk zou binnengaan. Op grond van Zacharia 13 vers 8 en 9 waar je leest dat er een klein overblijfsel is als Christus zijn dorstvloer geheel doorzuivert. En dat er dan 1/3 gedeelte volgens Zacharia overblijft. Ja, dan blijft ook uiteindelijk van het volk Israël, blijft er 1/3 over die het koninkrijk ook inderdaad binnengaan. Een heel groot gedeelte van dat volk komt om. Je ziet in de Bijbel dat je dus naast het volk van Israël, wat door de grote verdrukking gaat, dat je dus daarin ook een klein overblijfsel in kan onderscheiden. Wat toebehoort aan die gemeente van eerstgeborenen. En je ziet dus in de Bijbel dat het volk van Israël en die gemeente van eerstgeborenen, nou, die zitten dus heel dicht vaak bij elkaar. Heel veel gelovigen die tot Israël behoren, ontdekken een hogere roeping in hun leven. En behoren, ondanks dat ze Israëliet zijn, maken zij die stap naar het evangelie wat al aan Abraham werd verkondigd. En dat is wat je in de handelingentijd ziet. Dat wel een aardse roeping wordt verkondigd op aarde ten aanzien van het volk van Israël. Maar dat veel van deze Joden die tot geloof komen in de Messias, in hun leven, door de apostel Paulus, verder in het geloof worden geleid. En dat ze een evangelie horen waar Paulus van zegt exclusief, dit is mijn evangelie. En dat ze door het geloof die stap maken. Behorende wel tot het aardse volk van Israël, met aardse zegening en aardse roeping, maar dat ze zo gaan behoren tot een volk die een hemelse roeping kent. In feite zie ik dat in onze dagen ook, dat je ook veel gelovigen die tot de kinderen Gods behoren, ook in het leven nu en ontdekken dat ja, er nog een hogere roeping is, een bovenhemelse roeping, en dat ze als kind van God die stap maken in het geloof, en dat ze door diezelfde apostel Paulus worden geleid door een roeping die nu geldt, die bovenhemels is en die leidt tot de zegeningen in Christus in de hemelse gewesten. Goed. Volgens de gelijkenis van de zaaier zal Israël in de toekomst vrucht voortbrengen, deels 30, deels 60, deels 100-voudig. Vanwaar dit verschil? Ja, dat zit vast. Zoals degene hier eigenlijk al aangeeft, heeft dat te maken met meer of minder gehoorzaamheid of met de talenten? Ja, dat heeft daarmee te maken. Je ziet dat men wel gehoor geeft aan die roeping en dat men talenten krijgt en dat men die talenten ook moet inzetten, maar dat de ene dienstknecht onder Israël wat meer gehoorzaamt dan de ander. Je hebt er zelfs een dienstknecht bij die zijn talentje in de grond stopt en die het op een loopje neemt met zijn roeping. Hè. En zo gaat de Heer Jezus in de evangelie uitgebreid op die werkzaamheid van die schriftgeleerden die die talenten ontvangen, die discipelen zijn van het koninkrijk der hemelen, gaat hier op in. En de een die is die neemt het nauwer met de schrift, hè, dan de ander. En zo zal de Heer ook rechtvaardig straks die vrucht belonen. Je ziet dat de een die draagt maar 30-voudig, de ander 60-voudig en de ander zelfs 100-voudig. En de een die mag in dat koninkrijk over 10 steden heersen en de ander over 5. Hè? Dat zie je. En de ander die één stad zou krijgen, die verliest die zelfs. En dat wordt gegeven aan degene die de 10 heeft. Hè? Om zomaar die beelden te gebruiken in die gelijke nissen. Goed, dat waren de vragen. Er zullen best wel heel wat vragen zijn. Want dit zijn onderwerpen die natuurlijk heel wat vragen opwerpen. En laten we wel wezen, ook ik zelf zit met heel veel vragen, natuurlijk. Want hoe meer je studeert, hoe meer vragen je krijgt. Maar dat moet ons niet afhouden van het licht van Gods woord te gebruiken om daarin te studeren en elkaar erin te helpen om de grote lengte, diepte en breedte ervan te kunnen onderscheiden. Dan kan je daaruit leven. Veel genade wens ik u toe bij de bestudering. En lees dat boekje nog maar eens. Satan, de vorst der duisternis, vooral het laatste hoofdstuk. Dat loopt behoorlijk parallel met de studie die we vanmiddag hebben gehad. En ik hoop dat u veel onderscheidingsvermogen zult hebben. Goed, we gaan nog denk ik zingen.
Ja, we gaan nog zingen.